Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Allereerst voor de jonge lui, alle catechisaties beginnen deze week weer op de gebruikelijke tijden. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de emeriticas. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. De schriftlezing deze morgen is Psalm 90. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen gemeente zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Psalm 108, 1 en 2. gaan samen luisteren naar de geboden die de Heer ons gegeven heeft. Hij gaf ons zijn wet, opdat we ontdekken wie we zijn voor de Heer, schuldigen. En daarmee tot hem zullen vluchten. Maar ook als we hem hebben liefgekregen, geeft hij in de wet ons de weg waarin we in liefde met hem mogen leven. Na de geboden en de samenvatting die de Heer Jezus gaf, zingen we Psalm 6, vers 2. Een schuldbelijdenis, vergeef mij al mijn zonden. En ook vers 9, belijdenis dat wie zo tot de Heere komt, vergeving ontvangt. Psalm 6, vers 2 en vers 9, na de geboden van de Heere. Toen sprak God, en hij spreekt nog steeds al deze woorden, en zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de geboden samengevat en hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. openen het woord van de Heere in het boek van de Psalmen. Psalm 90 willen we samen lezen. Ik noemde u en jou als schriftlezing Psalm 90. We lezen daar samen het woord van de Heere, een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest, van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt, in de morgen bloeit het en komt het op. 'S avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. We brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of als we zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaar. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen we juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover Psalm 90, de woorden voor de tekst, voor de prediking van vanmorgen zijn de slotwoorden, de laatste verzen van deze psalm, vers 16 en 17. Psalm 90, vers 16 en 17, ik lees dat nog een keer met u en jou. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover. Gemeente, wij gaan samen bidden om de zegen van de Heere over de bediening van het woord van morgen en over onze dienst die we samen voor de Heere hier mogen hebben, eredienst voor hem. We willen samen in de voorbeden denken aan zuster N.D. van Manen Dorland. Ze wordt in Nieuwegein opgenomen voor een hartoperatie en we willen bidden of de Heere daarin met haar mee wil gaan. We denken aan broeder C.A. van der Bos, Parrelaan 25. Die wordt opgenomen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei voor behandeling van een wondbreuk. Broeder J. Blankenstein, Stationsplein 60, wordt opgenomen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei voor een dotterbehandeling. Broeder G. van der Meent, Patrimoniumlaan 91. Hij is reeds opgenomen in het ziekenhuis de Gelderse Vallei om daar een bloedpropje te laten verwijderen. En we willen danken met zuster J. Klumpenaar Reinders van de Munnekeweg 137. Ze kwam weer thuis uit het ziekenhuis na een borstoperatie. Zullen we samen de Heere bidden? en danken. Grote en heerlijke God die in de Heere Jezus Christus zo genadig nabij is gekomen tot ons. Wij willen u de dank brengen. Als we de eerste week van het nieuwe jaar reeds weer achter ons hebben. Opnieuw in dit jaar 2012 als gemeente samen mogen komen. Hier in uw huis rond uw woord. Heere, u hebt ons deze week gespaard. U hebt ons gedragen. We hoeven de dienst niet te beginnen met het aflezen van een gemeentelid die u uit ons midden wegnam. En dat alleen al, Heere, is een teken van uw zorg, uw trouw over onze levens. En misschien zijn er juist ook wel in het midden van de gemeente die beseffen dat hun leven zo broos is dat zij dat nog meer beseffen. Het spreekt niet vanzelf dat ik ook vanmorgen er nog mag zijn. De Heere mij nog in het leven heeft gelaten. Heere, we denken aan hen. Wie leven soms zo kwetsbaar en broos kan zijn. Dat elke dag het voor hen een wonder is. Dat ze er nog mogen zijn. Mogen ze er dan uw genadehand in zien. En dan mogen we in alle vrijheid samenkomen als uw gemeente. Opnieuw een voorrecht. Waar we zeggen, maar eerlijk, Heere, wij zo vaak niet bij stilstaan. Dat we christen zijn, dat we christelijke gemeente zijn en vanmorgen in alle vrijheid hier naartoe konden komen. En hier in alle rust, voor zover wij weten, hier in de kerk kunnen zitten. We behoeven alleen maar te denken, Heere, aan broeders en zusters in andere landen waar verdrukking en vervolging is. En we denken dan in het bijzonder momenteel ook aan het land van Noord-Korea om te beseffen wat een voorrechte u ons geeft. Ja, Heere, als we uw woord erbij leggen, u hebt ons nergens beloofd in uw woord dat volgelingen van u in vrede, in vrijheid u kunnen volgen. U zegent ons daarmee bijzonder. Tegelijk laten wij die vrijheid en die zegeningen dan niet verspelen. Geef dat we als jongeren en ouderen vanmorgen het ook als een wonder en voorrecht beleven. Zo samen te mogen komen bij het woord van u, om u te dienen. Heren, wij bidden voor hen die die vrijheid niet hebben. We denken aan het volk van Noord-Korea, maar ook zoveel andere landen waar men niet in vrijheid uw naam kan belijden en uitdragen. Wilt u uw kerk daar staande houden? En geef dat wij in de gebeden hem niet vergeten. Volken waar soms zo met geweld zichtbaar wordt dat het volgen van u levens kan kosten. We hoeven alleen maar te denken aan de berichten afgelopen week in Nigeria. Heren, wij bidden ook voor degenen die daarbij betrokken zijn, die in rouw zijn gedompeld, met angst rondlopen, wanneer komt er weer door deze terreurbeweging een nieuwe aanslag met alle gevolgen van dien. We leggen het in uw handen neer. Heren, wilt u vandaag uw gemeente bewaren en uitbreiden? En wilt u dat ook hier bij ons doen? Mag deze dienst allereerst een dienst zijn tot de eer en glorie van u. We zeggen maar eerlijk, Heren, dat wij zo gauw als mensen naar de kerk komen met gedachten dat het om ons gaat allereerst. En dat wij het goed willen hebben met een fijn gevoel naar de kerk komen en de kerk weer uitgaan. Maar het gaat toch eerst om u. Het is toch een eredienst waar we u de lof, de eer mogen brengen die u verdiend hebt. Laat dat ook ons verlangen zijn. Samen u groot te maken. Laten we zo samen zingen op het orgel dat begeleide onze gaven geven om uw lof en eer voor te doen gaan. En laat alles in deze dienst daartoe mogen bijdragen. Ook de prediking. Wil uw dienaar alles geven wat hij nodig heeft. Heren, we zeggen soms zo gemakkelijk dat dienaren het niet van zichzelf kunnen. Maar het is wel een die beleven, Heere, dat wij in onszelf niet in staat zijn uw woord uit te leggen, maar al helemaal niet om dat in de harten van de hoorders te brengen en daar zegen te laten voortbrengen. En daarom bidden we, komt u met de krachtige werking van uw Heilige Geest. U hebt die Geest beloofd, waar twee of drie zijn in uw naam. We zijn met veel meer. Kom dan nog meer, nog krachtiger met die Geest in ons midden. En wil zo in ons midden vanmorgen wonen en werken. Wij bidden, Heere, wilt u degene die u kennen mogen, opnieuw bij de hand nemen door uw woord. Dat woord van vanmorgen, waarin het werk, juist ook het werk van u, voor u wordt neergelegd met het gebed om zegen op dat werk. Heere, u kent ze die mogen weten dat u uw werk in hun leven begonnen bent, jongeren en ouderen. We danken u ervoor en wilt u dan doorgaan. U kent ze ook die daarna verlangen. Maar die er misschien mee worstelen, is het wel voor mij? Kan het ook voor mij? Wilt u ze erbij trekken, Heere? En u kent degene die nog zonder u leven, die zich dat bewust zijn, of misschien niet eens erbij stilstaan, wilt u hen de rust die ze nu lijken te hebben afnemen en ze tot u trekken en laat zo uw woord vanmorgen tot rijke zegen zijn van jong en oud. We bidden niet alleen voor ons hier in de kerk om uw zegen, maar ook als we op dit moment meeluisteren via technische mogelijkheden, of dat later in de week nog een keer doen via internet. Heren, wij bidden om uw zegen ook over dat alles. Wij mogen samen, Heren, de voorbeden en de dankbaarheid bij u brengen, om daarin ook te doen wat u ons leert, elkaars lasten samen te dragen en voor uw voeten neer te leggen. En zo willen we u bidden voor zuster Van Manen Dorland. U weet, Heren, dat ze wordt opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein en een ingrijpende hartoperatie haar te wachten staat. U kent haar en u weet, Heren, hoe ze daar ook voor staat. Of er spanning is als het zo'n ingrijpende operatie is. Wilt u geven dat ze zich volledig mag overgeven aan uw trouwe zorg? En mag ze zich daar ook op verlaten weten? Mag ze als het ware ervaren, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Heren, wilt u de ingreep zegenen, doktoren leiden en mogen we horen straks dat het resultaat is zoals is gehoopt en is gebeden. Zo bidden we ook voor broeder Van de Bos van de Sparrelaan 25... Heren, u weet, de operatie van de wondbreuk die hij hoopt te ondergaan, ook daarin mogen we het van u verwachten, al wordt dan menselijk soms gezegd, het is maar een kleine ingreep. Wij kunnen beseffen, Heren, ook in die dingen van u afhankelijk te zijn, en daarom bidden we ook voor hem om uw zegenende handen. We bidden voor broeder Blankenstein van Stationsplein 60, die een dotterbehandeling hoopt te ondergaan deze week. Wilt u met hem meegaan en de behandeling tot zegen stellen, de klachten die er nu zijn, wegnemen, Heren, dat het ook afdoende mag blijken te zijn. We leggen hem in uw heelmeesters handen neer. En zo bidden we voor broeder G. van de Meent van de Patrimoniumlaan 91, die opgenomen is in het ziekenhuis. Heren, voor zover wij weten moet het bloedpropje nog verwijderd worden. Heren, wij bidden of de medicatie, de middelen die worden ingezet, daarvoor ook gezegend worden. Heren, we beseffen als we zo'n bericht krijgen dat dat niet zonder risico's is. Mogen we daarin ons dan ook in uw handen weten. En geef dat de behandeling zo wordt gezegend dat hij snel mag herstellen en weer terug mag keren te midden van degenen die hem lief zijn. Zo danken we u dat zuster Klumpenaar Reinders van de Munnikenweg 137 thuis kwam uit het ziekenhuis. Ingrijpende operatie, Heren, daar zal ook best tijd voor nodig zijn om het niet alleen maar lichamelijk, maar ook persoonlijk psychisch te verwerken. Mogen we dat ook aan uw hand doen? En wilt u met deze zuster en allen om haar heen ook de toekomst mee ingaan? Mag ook straks blijken dat de operatie zo is geweest dat de ziekte die geconstateerd was, daarmee ook volledig weggenomen is. Heren, wij leggen het in uw handen neer. Zegen ons zo samen. Neem ons gebed en onze dank aan. niet omdat wij dat verdiend hebben, maar doe het op grond van het werk van uw Heere Jezus Christus, die een volkomen verzoening is voor alle zonden. Hoor ons dan ook enkel om hem alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij mogen onze gaven gaan geven, zoals gezegd is dat collecte voor de kerk en voor de emeriticas. We willen dan samen gaan zingen van Psalm 145, en daarvan het derde en het vierde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, 3 en 4. Na de preek van morgen Psalm 90 en daarvan het 8e en het 9e vers, waarin onder andere de berijming zit van de tekst van vanmorgen. Psalm 90, 8 en 9. Gemeente des Heren, jong en oud. Misschien stond u en stond jij wel een beetje raar te kijken toen je de kerk binnenkwam en je keek naar het psalmbord vanmorgen en je zag daar Psalm 90 staan. Psalm 90, dat is toch zo'n psalm voor oudjaarsavond? En die hebben we al gehad. Misschien is het bij u en bij jou thuis ook nog wel steeds het gebruik, en dat is op zich helemaal zo verkeerd gebruik niet, dat elke oudjaarsavond, als het tijdstip van 12 uur komt, je met het gezin de Bijbel opent, omdat je niet maar alleen op een wereldse manier het nieuwe jaar in wil gaan, maar eerst dat samen met de Heere wil doen, en dat je dan iedere oudjaarsavond ook deze psalm met elkaar leest. En dan heeft al heel snel zo'n psalm daarmee een gevoel, dat hoort op die avond, oudjaarsavond, maar nou zo'n tweede zondag in 2012, Psalm 90. En toch is deze psalm een psalm die ook, als je over de drempel van het nieuwe jaar heen bent en aan dat nieuwe jaar begonnen bent, een machtige boodschap heeft. Zeker die laatste woorden van deze psalm die we vanmorgen als tekst hebben, vers 16 en vers 17, waar Mozes bidt voor het werk van de Heere en over zijn werk. En naar dat gebed van Mozes willen we dan ook vanmorgen gaan luisteren. Mozes bede in Psalm 90, hij bidt voor Gods werk, om Gods glorie, om Gods lieflijkheid en om Gods bevestiging. Mozes bidt om Gods werk, om Gods glorie, om Gods lieflijkheid en om Gods bevestiging. Ik weet niet hoe u en hoe jij Psalm 90 ervaart als je die leest vanmorgen in de kerk, als je die leest op oudjaarsavond. Ik zal maar eerlijk zeggen, van jongs af aan ben ik het van huis uit gewend dat die psalm gelezen wordt op de oudjaarsavond, en elke keer als jong jongetje had ik dat gevoel al een beetje, en dat werd met ouder worden niet minder, had ik altijd het gevoel, wat is het eigenlijk een zware psalm. Er klinken nogal woorden in dat je denkt, nou. Wij brengen al onze dagen door als een gedachte en we brengen ze door onder uw toorn en onder uw verbolgenheid. Je krijgt bijna het gevoel, is de dichter van deze psalm, en dat is in dit geval Mozes, niet iemand die enorm in de put zit, ziet hij niet zo somber tegen het leven aan, dat je je af moet vragen, Mozes, zit je hier nou wel op het goede spoor? Zie je het niet allemaal veel te somber? O zeker, we weten dat we mensen zijn in deze wereld waar de zonde gekomen is en wat de zonde allemaal doorgewerkt heeft. En dat zorgt ervoor dat in ons leven er allerlei moeite en verdriet is. En wie van u en jou weet wat er in 2012 misschien aan moeite en verdriet ook ons levenspad gaat kruisen? Jij weet het niet, u niet, ik niet. Maar toch, Mozes, want hij is dus degene, daar begint de psalm ook mee, die deze psalm geschreven heeft. Mozes, zie het niet allemaal veel te somber, man? Maar Maar je gaat Mozes begrijpen als je de achtergrond van die psalm erbij neemt. En daarom wil ik die toch nadrukkelijk vanmorgen eerst even benoemen. Te meer omdat dat ook een gevolg heeft voor de tekstwoorden voor ons vanmorgen. Mozes dicht deze psalm en dan moet je dat doen zien tegen de achtergrond van de woestijnreis van het volk Israël, wat inmiddels uit Egypte vertrokken is en 40 jaar lang in de woestijn moet rondtrekken voor ze het beloofde land binnengaan. En in die 40 jaren het gevolg van toen het volk bij Kades Barnea was en de verspieders het land binnen zijn gegaan en gezien hebben hoe het in Kanaan is. En 10 gezegd hebben, wij kunnen dat land beter niet ingaan, dat overleven we niet. En het volk daar massaal in mee is gegaan en Jozua en Caleb niet geloofd hebben. Als straf daarop heeft God gezegd, jullie moeten nu de 40 jaar vol gaan maken in de woestijn en dan zullen alle die van 20 jaar en ouder zijn, eerst sterven en dan pas mag je het beloofde land binnen. Ik kwam bij een uitlegger tegen, ik ben het hem niet allemaal na gaan rekenen, dat zeg ik maar eerlijk. Misschien heeft hij te hoog of te laag ingeschat. Een uitlegger die had berekend en die zegt dat betekent dat waarschijnlijk in die 40 jaar in die woestijn wel zo'n 600.000 mensen gestorven zouden zijn. Dat zou betekenen zo'n 40 begrafenissen per dag. Als dat de werkelijkheid is, gemeente, en dan zou dat al een stuk minder zijn. Al zou het maar zo zijn dat elke dag onder het volk er 1 of 2 begraven moesten worden. Hoe kan het je niet zwaar drukken als je soms bijvoorbeeld in de familiekring of in de gemeente binnen een week 2 keer bij een graf staat. Moet je voorstellen, elke dag opnieuw vallen er uit het volk weg. Dan begrijp je in 1 keer Mozes die zegt, Heere, wij brengen hier onze tijd door en onder uw toren, die ontbrand is daar bij Kades Barnea, zien we het volk de een na de ander wegvallen. Wat blijft er eigenlijk over straks? En dan begrijp je ook in 1 keer dat gebed aan het einde van Psalm 90. Want als je de ene na de ander ziet sterven, stel je voor, elke week lees je weer hier namen af van iemand die overleden is en er valt weer een plekje hier beneden of op de galerij leeg en je ziet het steeds minder worden, die plekken worden niet ingevuld, dan krijg je toch op een gegeven moment het gevoel, blijft er straks nog wel wat van over? En dat is het gevoel wat achter de verzen ook vanmorgen bij Mozes zit, vers 16 en 17. Heren, als dit zo doorgaat en de een na de ander wegvalt in de woestijn, blijft er straks nog wel wat over van uw werk. Kun je zeggen, ja, maar de Heere heeft toch beloofd dat die mensen 20 jaar en ouder zullen wegvallen en dat hij dat andere deel bewaart, en dat is waar. En op zich heb je ook nog gelijk als je zegt, je moet op zich genoeg hebben aan wat de Heere beloofd heeft. Als de Heere iets zegt, dan mag je daarop bouwen en dan mag je hem daarop aanspreken en dan mag je daarop vertrouwen. Sterker nog, het is ongeloof als we dat niet doen. En toch is soms de beleving, hoezeer de Heere ook beloofd heeft, dat wat je om je heen ziet je zo kan aangrijpen, dat het je toch bang wordt en je zegt, Heere, blijft er van uw werk nog wel wat over? En dan bidt Mozes, juist in tegen die achtergrond onze tekst, laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Een van de discussiepunten die bij deze teksten aan de orde komt, is de vraag over wat voor werk gaat het hier? Is dit nou gewoon je werk, je dagelijkse werk, of gaat het hier toch bijzonder om het werk wat te maken heeft met het koninkrijk van de Heere, met het voortgang van dat rijk van de Heer? kunt je al afvragen of dat niet een klein beetje een valse tegenstelling is. Want wij leren toch bijvoorbeeld vanuit onze catechismus dat ons werk niet zomaar een werk is. Al lijkt het voor ons gevoel niks met de Here te maken te hebben. Maar dat we uiteindelijk een goddelijk beroep vervullen. Waarin de Here toch ook gediend wil worden. Ook op die plek die voor ons gevoel helemaal niets met zijn rijk te maken heeft. Toch denk ik, gemeente, dat de uitleggers die hier onderstrepen dat het om het werk van de Here gaat, dat het hier gaat om het voortgaande werk van de Here, dat zijn volk in stand blijft, dat zijn koninkrijk in stand gehouden wordt, dat dat toch de sterkste papieren heeft. Mozes ziet dus dat volk steeds kleiner worden, steeds meer mensen wegvallen. In ieder geval ziet hij elke keer mensen van boven de 20 die overlijden. En blijkbaar heeft hij soms het gevoel, Heren, komen we straks nog wel in Kanaan, zoals u beloofd hebt? Komt er van die belofte die u gegeven hebt nog wel iets terecht? En daarom bidt Mozes, Heren, laat uw werk gezien worden aan uw dienaren. Daar kun je ook weer twee kanten mee op. Dat woord dienaren kom je eerder hier in de psalm tegen. In vers 13 wordt er ook over gesproken. Er zijn er die denken hier heel concreet aan Mozes en de andere leiders van het volk. Degene die een vooraanstaande positie hebben. Maar sommigen zeggen, ja, maar dan is het toch wel wat vreemd als je in het vervolg van vers 16 Mozes niet hoort zeggen, uw glorie over onze kinderen, want hij is toch zelf ook zo'n dienaar en waarom neemt hij zichzelf er dan niet bij? Is het niet beter om dat woord dienaren hier te zien als heel het volk, wat als het goed is toch zich aan de Here wil onderwerpen en dienstknecht en dienaren van hem wil zijn? Toch geloof ik, gemeente, dat hier allereerst het gebed voor Mozes bedoeld is en zijn knechten die dienen. En dat hij juist omdat het niet alleen maar over hemzelf gaat, het niet over zijn eigen kinderen heeft, maar wel degelijk dat ook in eerste instantie bedoelt. Maar ook al zou het om het hele volk gaan, dan blijft overeind Mozes bid, Heere, houd u toch alstublieft uw werk in stand. Is dat ook jouw verlangen in 2012? Kun je dat gebed van Mozes een beetje begrijpen vanmorgen? Laten we het maar eens eerst algemeen nemen. Als je ziet wat er in onze wereld allemaal gebeurt. Je hoeft alleen maar de berichten te nemen over Noord-Korea. De afgelopen week weer 2 keer mensen vermoord in Nigeria. En dat zijn dan nog maar de berichten die doorcijpelen naar ons westen. Maar er zijn zoveel berichten in allerlei gebieden van deze wereld te noemen, waar je het gevoel hebt dat de dreiging tegenover de christenheid steeds groter wordt. En dat kan je soms wel eens het gevoel geven, Heren, wat blijft er van uw kerk straks over? Dat moeten we nooit vergeten. Ik zei dat ook in het gebed, dat de Heere nooit ons beloofd heeft dat christenen, volgelingen van hem in vrijheid en ruimte kunnen volgen. Maar dat dat vaak juist veel meer onder vervolging is. Dat is wat hij ons voorzegd heeft. Misschien kijk je naar je eigen land, naar Nederland en zegt, wat blijft er van de kerk over? Afgelopen weken weer zoveel berichten van plaatsen waar meerdere kerken dichtgaan. Al zijn het dan misschien wel helemaal geen kerken waar we ons mee verwant lijken te weten. Maar het zegt toch iets van ons volk, dat je zegt, waar gaat het naartoe? Misschien hebt u wel zorgen over ons eigen kerkverband, over je eigen gemeente. Maar je kan het ook nog heel persoonlijk maken. Het werk van de Heere in je eigen leven. Is dat ook nou uw en jouw eerste gebed geweest in 2012? Heere, met wat er ook in dit jaar allemaal gebeurt, wilt u vooral uw werk in mijn leven voortzetten? Of als u dat nog niet begonnen bent, wilt u uw werk in mijn leven beginnen? Misschien zit er iemand vanmorgen wel in de kerk die zegt, dominee,
Een gelovige is toch in principe eigenlijk ook iemand die onderweg is naar het beloofde land. Net zoals hier de achtergrond Israël op weg is naar Canaan in Psalm 90. En soms denk ik wel eens, zouden wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt? Kom ik er wel? Kan soms zo voor je gevoel in de woestijn zitten en het kan soms zo in je leven dor en dood zijn dat je denkt bij jezelf, Heere, is uw werk er nog wel? Blijft dat werk van u in mijn leven nog wel overeind? Dan begrijp je Mozes. Doe dan maar wat Mozes ook deed. Hij bleef er niet mee rondtobben, hij bleef er niet mee rondtorsen. Hij ging ermee naar de Heer. Leg het de Heere maar voor. Heere, uw werk, uw koninkrijk in 2012 in deze wereld, in ons land, in onze gemeente, maar ook in mijn persoonlijk leven. Heere, laat dat gezien worden, laat dat zichtbaar worden, laat dat aan het licht komen, laat in onze omgeving en in mijn leven gezien worden dat u werkt en dat u doorgaat met uw werk. Ook in mijn leven. En dan zegt Mozes erachteraan, uw glorie over hun kinderen. Prachtig gemeente, dat onze herziene Statenvertaling hier het woord glorie gebruikt. In de Statenvertaling en de vertaling van 1951 stond hier voor het woord heerlijkheid. Misschien hebt u de Statenvertaling nog voor u, dan ziet u dat in uw vertaling. En dan zeggen de uitleggers dat dat woord heerlijkheid in die vertaling toch in ieder geval niet helemaal pakt wat daar werkelijk bedoeld is. En dan grijpen ze in dat geval inderdaad vaak naar het woord glorie. En dat is in onze vertaling dus nu meegenomen. Waar gaat het hier om, dat woord heerlijkheid of glorie? Het is een woord wat je niet zomaar met één of twee woorden vertalen kan en pakken kan. Mozes gebruikt dit woord en dat is niet voor het eerst. Diezelfde Mozes heeft in Exodus 33 gevraagd aan de Heere om de heerlijkheid van de Heere te zien. En als de Heere weggegaan is uit het volk vanwege de zonde van het volk en de Heere komt terug, dan laat de Heere zijn heerlijkheid zien. Als de tabernakel klaar is, zoals die gebouwd moest worden, dan wordt voordat die in gebruik genomen wordt, komt de Heere in die tabernakel en dan wordt die tabernakel vervuld met de heerlijkheid van de Heere, lees je dan in de Bijbel. Heerlijkheid heeft, glorie heeft iets te maken met Gods grootheid. Je zou ook kunnen zeggen, Gods uitstraling, Gods machtige uitstraling. Je kunt ook denken aan het woord luister. Een koninklijk iemand die heeft als het goed is toch een bepaalde uitstraling, dat hij niet zomaar iets onbetekenends is, maar dat hij ook macht heeft. En je mag gerust hier iets van die macht doorberekenen in dat woord glorie. Heere, laat u zien dat u de glorie hebt, dat er bij u de macht is en dat u die macht ook tentoonspreidt, dat u uw eer tentoonspreidt. Laat zien wie u bent aan hun kinderen. Dan kom ik heel concreet bij onze jongeren vanmorgen. Misschien is dat nou juist waar jullie soms mee worstelen, jongelaar. Hoe zie ik nou nog iets van God? Misschien zijn dat de vragen wel eens waar je mee loopt en waar je mee naar catechisatie komt en waar je mee in de kerk zit, ook onder een preek, waar je, en ik hoop dat je dat dan ook doet, thuis wel eens met je ouders bijvoorbeeld over spreekt, als het gaat over het geloven, over de kerken, over de preken, over de kerkdienst. Dat je zegt, ja, het is nou allemaal wel waar en staat in de Bijbel en ik hoor erover preken, maar ik zou zo graag iets van die glorie, van die macht, van die heerlijkheid van God zien. Zoals een lied zegt, laat uw glorie zien. Maak heel de aarde weer blij. Is dat een gebed, ouders, wat u kan meebidden vanmorgen met Mozes? Heere, wilt u in 2012 aan mijn kinderen laten zien wie u bent? Wilt u zo met uw macht, met uw heerlijkheid in hun leven komen, dat het voor hen geen theorie meer is, dat geloven niet iets is wat een manier van leven is, maar dat het voor hen werkelijkheid wordt? Openbaar uzelf, Heer. Laat uzelf zien aan ons en onze kinderen. Wilt u dat doen, Heer, met de middelen die u daarvoor normaal gebruikt? En dan denk ik aan de prediking. Wilt u dat doen in de sacrament? Wilt u dat doen in alle activiteiten die er dit jaar weer zijn? Als van de week de catechisaties weer beginnen. Heren, wilt u daar zo met uw woord en geest werken, dat mijn kinderen, dat onze jongeren gaan zien wie u bent? En dan zit bij dat woord heerlijkheid dus dat u een God bent die de macht hebt, die machtig is, die werkelijk alle dingen in de hand heeft. Jongelui, vergis ik me als ik zeg dat jullie juist vaak in een leeftijdsfase bezig zijn met vragen: wie ben ik? Waar leef ik voor? Heeft God een plek in mijn leven? En dat soms in de media jullie worden neergezet alsof jullie jongeren zijn die overal op kikken en die genieten, terwijl je diep in je hart eigenlijk ontzettend onzeker bent en een weg aan het zoeken bent. Wie ben ik nou zelf? Je weet het gezin waar je uit voortgekomen bent. En daar kun je blij mee zijn, daar kun je soms dingen moeilijk vinden. Je bent misschien met een opleiding bezig, misschien zit je zelfs wel te zoeken. Is dit de route die ik gaan moet? Of heb ik de verkeerde opleiding gekozen? Moet ik switchen? Wie ben ik nou? Wie ben ik nou voor God? Wat kun je daarmee worstelen? En dan dat gebed van Mozes: Heere God, wilt u aan onze jongeren laten zien wie u bent? Als ze soms denken: wat is de koers van mijn leven? Waar gaat het met mij naartoe? Dingen die je niet in de hand hebt, onzekerheid. Heere, wilt u dan laten zien aan onze kinderen dat u de machtige bent, uw glorie laten zien, en dat als ze zich aan u toevertrouwen, dat ze in uw handen veilig zijn, met alle vragen die ze misschien ook hebben en die ze misschien dan ook nog wel niet gelijk kwijt zijn, maar dat ze, als ze zich aan u toevertrouwen, zich zeker veilig mogen weten bij die God die alle macht heeft, ja, en die macht niet gebruikt om ons in de hoek te drukken, maar om ons genadig te zijn. Want dat volgende woord wat in onze tekstwoorden aan de orde is, de lieflijkheid van de Heere, dat heeft ook alles te maken met die heerlijkheid. Als in onze wereld, ik heb het al een paar keer over Noord-Korea gehad, als je ziet hoe daar een machthebber zijn macht gebruikt. Misschien hebben u het gisteren ook wel in de krant gelezen, dat artikel, hoe dan ook na de hele rouw de bevolking wordt opgeroepen bij bijeenkomsten en gecheckt wordt wie er niet is, en dan gelijk dus de conclusie wordt getrokken: oh, dat is iemand die is het niet met het regime eens. En zo worden de mensen onderdrukt. Zo wordt gelijk de macht gebruikt, misbruikt om mensen in een hoek te duwen, te dwingen, hen te volgen. Maar God gebruikt zijn heerlijkheid, zijn kavod, zijn glorie, zijn luister niet om ons mensen daarmee in de hoek te duwen, terwijl die daar alle reden voor had. God gebruikt zijn heerlijkheid, zijn glorie, om zijn genade tentoon te spreiden. En dat wordt zo zichtbaar in dat woord in vers 17. De liefelijkheid van de Heere zij over ons. Er zijn ook vertalingen in het buitenlands die vertalen hier dat woord liefelijkheid. Want dat is meer als Gods liefde met Gods vriendelijkheid. Gods genade gezind zijn. Heere, gebruik uw glorie zo dat u uw genade gezindheid over ons laat zien. Je begrijpt Mozes weer. Hij ziet de een naar de ander wegvallen, sterven. En je bent geneigd om te gaan denken, Heere, is er nog wel genade of blijft er straks niks van over? Heere, laat zien, ook hier in de woestijn bidt Mozes, dat u ons toch genadig bent. Dat u doorgaat met uw werk, dat u doorgaat met uw volk, dat u doorgaat met mij. Heere God, laat in 2012 mij zien, in mijn gezin zien, in onze gemeente zien. Dat u ons genadig gezind bent. Dat u uw macht gebruikt, uw glorie gebruikt tot ons. En dan zit je jongelui gemeente toch midden in het evangelie. Want waar heeft God laten zien dat hij zijn macht gebruikt tot ons behoud? Immers in de kerstnacht, in de komst van de Heere Jezus Christus, die een volkomen verzoening voor zondaren heeft bewerkt. Daar heeft God zijn glorie neergelegd. Daar laat God zijn heerlijkheid, maar ook zijn lieflijkheid, zijn genadige gezindheid zien aan jou, aan u. Aan mij. En Mozes bidt dus, Heere, laat die genade gezien worden. Bidden we het met hem mee vanmorgen, gemeente. Heere, wilt u uw heerlijkheid en uw liefelijkheid in 2012 in de prediking van uw woord zo laten zien? Dat de Heere Jezus Christus mag stralen en mag schitteren. En dat ik door die genade van hem voor het eerst word ingewonnen, hem ga volgen en dienen en lief krijgen. Of dat ik daarin mag blijven en mag groeien en mag toenemen. Heb je zo wel eens in die kribben in Bethlehem gekeken? Dat daar God zijn glorie toont en zijn lieflijkheid voor zondaar. Ja, maar ondertussen moet Mozes wel verder. Ondertussen moet Mozes wel in die woestijn verder en moet hij zijn werk wat de Heer hem opgedragen heeft wel blijven doen. En daarom bidt hij ook aan het einde van vers 17... om bevestiging van het werk van onze hand. En misschien mag je hier zeggen dat het hier niet alleen maar gaat om het werk van Gods Koninkrijk, maar om al het werk. Dan is in ieder geval niet zonder reden dat Mozes eerst in vers 16 begonnen is met Gods werk en dat hij daarna pas over ons werk heeft. Dat is immers de goede volgorde. Het gaat eerst om het Koninkrijk van de Heere en dan gaat het uiteindelijk om de dingen van ons leven, nietwaar? Mozes bidt, Heere, bevestig het werk van onze hand. Wat bedoelt hij daarmee? Bevestigen, lees het maar letterlijk, jongelui, maakt u dat vast, Heere. Met andere woorden, ik kan doen in 2012 wat ik wil, Heere, maar als u het niet bevestigt, als u het niet zegent, dan staat het allemaal op losse schroeven. Nou, je weet, als iets op losse schroeven staat, dan valt het zo uit elkaar. Heere, ik moet mijn werk doen. Misschien is dat wel een zorg van jou of van u dit jaar, dat je zegt, ik weet niet of ik mijn jaar dit jaar wel mag hebben, En of ik dat kan houden, de categorie waar ik werkzaam in ben, daar staat het allemaal erg onder druk. En dan kan die tekst je misschien op die manier wel aanspreken, heren. Mag ik het ook u voorleggen of ik dat werk ook mag houden, of als dat weggaat, dat ik dan toch weer ander werk vind om voor mijn gezin te kunnen zorgen? Heren, mijn werk, ik moet me inzetten. Ik moet alles doen wat ik doen kan. Daar roept u mij toe, ook in 2012. Een christen is niet iemand die zegt dat koninkrijk van u dat komt, dus ik leg mijn werk aan de kant, integendeel. Maar heren, ik weet wel één ding, als u het niet zegent, als u het niet bevestigt, dan wordt het met het werk in uw koninkrijk niks, dan wordt het met het werk in mijn gewone seculiere baan niks. Want ik heb uw zegen nodig. Voor Mozes stond misschien dat werk in de woestijn wel allemaal op losse schroeven. Wat blijft er van over? Heere, maakt u het alstublieft vast. Gaat u met ons mee? Want dat is ten diepste wat Mozes bidt. Heere, gaat u zelf in die woestijn met ons mee. Ga niet weg van ons, maar blijf bij ons. Heere, gaat u in 2012. Met mij, met ons, mee. Want alleen, heren, als u meegaat, zal het gezegend zijn. Is dat jouw leven? Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, jongelui. Uit onszelf kunnen wij het prima zonder de heren stellen. De zonde in ons leven heeft uitgewerkt dat wij eigenlijk God liever uit ons leven duwen en denken dat we het zonder hem kunnen. Maar het is het werk van de Heere, het is het werk van Gods geest in je hart, als je zo mens geworden bent als Mozes, die ontdekt hebt, Heere, ik heb de dingen niet in eigen hand en ik kan het niet zelf. Ik ben van uw zegen afhankelijk. Als je met Mozes, Gods werk, maar ook je dagelijkse werk voor 2012, voor de Heere neer mag leggen. En zeggen mag, Heere, wilt u dit jaar uw werk voortzetten? En wilt u ook het bevestigen, dat werk wat ik mag doen? Want heren, alleen als u uw zegenende hand erover gebiedt, dan zal ik dit jaar gezegend zijn. Dat betekent trouwens niet, als God je zegent, dat God het bevestigt, dat je alleen maar voorspoed hebt. Je mag Psalm 90 slot niet lezen, alsof Mozes bidt, Heere, geef dat ik van het ene succes op het andere ga. Sommige mensen denken wel eens dat geloven dat betekent, dat God je dan alleen maar voorspoed geeft. Terwijl soms juist tegenwind in je leven door God gebruikt kan worden om je veel meer te leren als wanneer je meewind hebt. Maar als je, of het nou tegenwind wordt in 2012 of meewind, als je dan maar ervaren mag, ik sta er niet alleen voor. Ik doe het niet in eigen kracht. Ik doe het onder zijn zegenende handen. Heere, toon in 2012 ons uw glorie, uw lieflijkheid en bevestig het werk van onze handen dit jaar. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Bid je mee? Amen. Zullen we danken en bidden.
Heren, bedanken u dat uw woord zo eerlijk is. En ons soms een inkijkje gunt in het hart van een van uw knechten. Die in de schriften ons wordt getekend als iemand die zo machtig veel in uw dienst heeft mogen doen, Mozes. Maar die in deze psalm er ook blijk van geeft dat als die de een naar de ander weg ziet vallen, het hem ook kan aangrijpen. Heren, blijft er van uw koninkrijk en uw werk wel wat over. En misschien, heren, herkennen we dat. Misschien denken we soms, heren, blijft er van die kerk van u, van dat koninkrijk, ook vandaag nog wel wat over. Maar mogen we dan doen wat Mozes deed, het bij u brengen. Heren, laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. Laten onze kinderen, heren, in 2012 uw glorie mogen zien. In de Heere Jezus Christus, uw lieflijkheid, uw genadegezindheid. Dat u geen lust hebt, geen vreugde hebt om ons verloren te laten gaan, maar vreugde om ons te redden. En wilt u al het werk hier in de gemeente, in uw koninkrijk, in ons land, in deze wereld, gebruiken, Heere, om dat werk van u voor te zetten. En om die glorie en lieflijkheid van u te laten schitteren. Daar waar dat woord bekend is en daar waar het nog nooit gehoord is. Heere, laat uw werk voortgaan in dit jaar. Ook in onze levens. En als we u nog niet kennen, wilt u dan dit jaar, Heere, dat heerlijke werk van u in ons leven beginnen. En bevestigt u dan maar het werk van onze handen. Of het nu dat werk is in uw dienst, in de gemeente, in uw koninkrijk, of het werk wat we voor ons gevoel doen, wat daar helemaal los van staat. Heren, we zijn van uw zegen afhankelijk. En wilt u met die zegen in dit jaar meegaan. We danken u voor het goede wat u schaf in deze dienst en bidden. Vergeef wat niet was naar uw bedoeling. Ga met ons mee van hier. Zegen ons in de tijd tussen de diensten. Mogen we die zo invullen dat we dat ook doen zoals u het bedoeld hebt. Een dag waarin we de dagelijkse dingen waar wij druk mee kunnen zijn, die met u niets te maken hebben, aan de kant leggen en ons helemaal op u richten. En ook rust nemen voor elkaar in de ontmoeting. Breng ons vanmiddag weer samen. Heren, we bidden het. Om Jezus wil uit genade. Amen. We sluiten de dienst af, gemeente, met Psalm 87, want daar zingen we het in het vierde vers. Het gaat over, Heere, bevestig ze, bevestig ons werk. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 4 en 5. ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.